BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de Self-Made Men and Women. Juist zij kunnen in de moeilijke tijd waarin we nu leven zeer inspirerend zijn. Want hoe bereik je de top als je met niks begint? Welke tegenslagen kom je onderweg tegen? En hoe overwin je die? En ook welke verantwoordelijkheid brengt het met zich mee om self-made te zijn? Deze week praat ik elke dag 1 uur lang met een topgast die op eigen kracht de top heeft bereikt. Je hoorde al deze week bij mij Humberto Tan, Koen van Oosterom, Annemarie van Gaal en gisteren de oprichter van succesformule Picnic. Al die afleveringen zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren in onze BNR-app. Vandaag de man die ooit begon als junior producer bij de AVRO en nu de baas is van de grootste musicalproducent. Maar misschien is dit wel belangrijker voor zijn succes. Jarenlang liet hij bij NS sidderen als de showbizkoning van Nederland bij RTL Boulevard. Albert Verlinde, welkom.
Goeiedag.
Ja, je hebt ook hele typische bijnamen. Qualbert Verlinde, valse nicht, hoorde ik laatst Gordon nog zeggen in zijn boek.
Ja, terwijl die normaal nooit krasse uitspraken doet, maar nou maakte die keer een uitzondering. Nee, kijk, het leukste is natuurlijk gewoon Qualbert Verlinken, maar die is gewoon van Donald Duck. Dus dat vind ik prima. En voor de rest, ja, het hoort erbij. Als je iedere dag op tv bent, dan zou het heel erg zijn als mensen niet wat van je vonden.
Dus is het misschien ook gewoon iets om trots op te zijn?
Misschien wel. Ja, en het leuke is natuurlijk dat dit soort uitspraken veel meer de publiciteit haalt dan leuke dingen. En ik heb ook geleerd de afgelopen tijd om me daar veel meer op te focussen. Omdat ik vind het eigenlijk ontzettend leuk hoe mensen op straat reageren en in het park reageren en gewoon zwervers reageren, snap je? Als ik aan het sporten ben in het Vondelpark.
Wat zeggen ze dan?
Nou ja, zwervers, goed bezig, hoor, buik iets meer inhouden. Of ga je op tv vanavond? Weet je, denk ik, ja, eigenlijk heb ik daar veel meer plezier van dan van dit soort zinnen. Van collega BN'ers.
Want wat is dan datgene wat je dan zo blij maakt als mensen dat tegen je zeggen? Is dat een vorm van erkenning wellicht?
Nou ja, ik denk waarom ik zo opvallend ben geweest in het werk wat ik deed, was dat ik, net als dat ik entertainment nieuws als business zag, ook wel zag dat wat je in Amerika had, een Oprah Winfrey en dergelijke, als je iedere dag op tv bent, dan kom jij niet onderuit dan dingen van jezelf te laten zien. Ja, en als je dingen van jezelf laat zien, dan kan dat besproken worden en kan omstreden raken. Dus het is ook een soort eer dat je zo dicht bij het publiek bent komen te staan, dat ze iets van je vinden. Wat ik heel mooi vond, ik was laatst op de School van Journalistiek in Utrecht en heb ik een lezing gegeven. En ja, dat zijn nu kids, wat zijn ze? 19, 20. En dat is echt zo'n meisje, ja, bij ons thuis, u, hè, dat krijg je ook op een gegeven moment, u stond altijd aan als we de kerstboom optuigden, als we dit, als we dat, denk ik, ja, hoe mooi is dat eigenlijk, snap je? Dat een hele generatie opgegroeid is met mijn beeld vanuit een ooghoek en mijn lach schallend, mijn redelijk herkenbare lach schallend door de huiskamer. Dat vind ik leuk.
En heb je dat toen beseft, toen je zo succesvol was en die top stond bij RTL Boulevard?
Nee, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Dat pas als je ermee stopt, denk je, wat had ik eigenlijk? Nou is het ook zo dat het wel veranderd is. Hè? Televisie is veel versnipperder geraakt. Doe die kinderen die in het verleden meekeken met hun ouders naar tv, zitten nu gewoon op een iPad of via hun eigen devices, televisie of wat dan ook te doen. Dus dat hele brede wat ik meegemaakt heb, ja, dat is er gewoon niet meer. Dat moeten we gewoon constateren. Maar het feit dat ik toen ik het deed en toen je iedere dag, wat was het, 1,2, 1,3 miljoen kijkers had en iedere dag bij de koffieautomaat gepraat werd over Boulevard, wat ik nou toch weer had gezegd. Ja, ik werd wel eens gek van, maar het is ook wel heel mooi geweest eigenlijk.
En toen ik vandaag eerder deze week met Humberto Tan heb gesproken, toen zei hij, ik zit in een soort, het is een soort snelweg waar je in zit. Herken je dat?
Ja. Ja, ja. Het houdt, en zeker een daily, hè, voor de luisteraars. Daily is een dagelijks programma.
Fijn dat je dat echt zegt.
Nee, maar als je dagelijks een programma doet, dan heb je nauwelijks de tijd om te verwerken wat er gisteren gebeurd is. Laat staan wat er nog aan zit te komen. Laat staan aan het eind van de week eens even na te denken, waar sta ik nu precies? Je zit echt in een trein die maar doordendert. En als ik kijk naar Boulevard, dan maakten het programma. Dat was pittig, want iedere dag moest daar veel in. We waren bezig met de nazorg van gisteren. Mensen die boos waren of die wat dan ook. We waren bezig met wat er de rest van de week kwam. En de show zelf. Dus het was een soort sneltrein waar je in zat, die heel vermoeiend was. Vooral dat constant onderwerp van gesprek zijn. Dat achteraf realiseer ik me, wat heb ik fijn gevonden toen het voorbij was. Dat ik niet meer bij iedere zin die ik zeg denk, och, daar gaan we morgen weer in de ochtendshows.
Want Uiteindelijk kreeg je dus heel veel kritiek. En doe je dan met name op de BN'ers, waar je ontzettend veel last van had, die je toch gingen bellen en gingen zeggen dat ze gek van je werden.
Ja,
die nee, valse
dat,
nicht weer.
En dat ik wilde dat er altijd zijn. Kijk, en ja, valse nicht of niet. Kijk, ik ben nooit een tv-nicht in de kast geweest. Want ik had wel iets van, als ik het over mensen zeg, moet ik ook de telefoon aannemen als ze bellen. Dan moet ik geen laffe jongen zijn die zegt, ja, dat is tv en kijk maar. Dus het nam veel tijd in beslag. Maar het was ook een beetje, ik weet dat bijvoorbeeld Nicky Plessen, die zegt, ja, als die telefoon ging, dan werd je toch een beetje bang. Wat heb ik gedaan? Wat zou er spelen? Dus het was aan de ene kant, was er een soort siddering, wat je daar straks zei, en dan was het, wat gaat hij zeggen? Aan de andere kant waren ook heel veel mensen blij, omdat het voordeel was, ook als ze zelf niet in beeld wilden komen, dat ik kon vertellen hoe ze gereageerd hadden. En dat ik ze, de beroemde zin, ik heb ze net nog aan de telefoon gehad. Ja. Dat was wat ik deed. En dat was ook het geheim van Boulevard. Ik ben begonnen ooit met shownieuws bij SBS. Dat is echt heel bijzonder, hoor. Ik zat bij SBS en het eerste wat ik deed was Showtime bij RTL. Dat was een Amerikaanse rubriek. Zoiets was er nog niet, heb ik gedaan. Toen kwam shownieuws, dat was een dagelijks programma. Maar om voor te stellen, duurde 5 minuten per dag. En voordat we dat gingen doen, zei Fons van Westerlo, toen de baas van SBS, probeer gewoon eens 2-3 weken op papier of we iedere dag 3 onderwerpen zouden hebben om dat 5 minuten blok mee te vullen. Jij kunt je niet meer voorstellen.
Nee,
dus
nee,
ik zat dat braaf iedere dag bij te houden, wat er ingezet zou hebben. En toen kwam het eerste programma met een mening. En dat was RTL Boulevard. En het geheim van RTL Boulevard was toch ook mijn aanwezigheid en de chemie met Bo, laten we dat niet vergeten. Maar het feit dat, ook al had je mensen niet voor de camera, ik kon wel vertellen wat ze erover wilden zeggen.
Ja, want dat gesprek van, ik heb net nog
ja,
eventjes,
ja, dat was echt een toegevoegde waarde. Want daardoor kon je, wat Henk van der Meijden met zijn pagina deed, snap je, hoeft niet per se een uitgebreid interview met iemand gehad te hebben. Als je het verhaal maakte en je kon toch zeggen, maar ik heb daar ook nog even over gepraat met die en dat besproken met die. Ja, dat maakte eigenlijk Boulevard tot een soort krantenpagina op tv.
Ja. Heb je daar heel bewust over nagedacht, dat je dacht, dit moet ik gaan doen, hier is Nederland klaar voor?
Ja. Ja, en dat is echt heel merkwaardig. Ik ben mijn mediacarrière begonnen bij de AVRO.
Producer, hè?
Producer, junior producer.
Junior,
was gewoon, ja, kun je niet meer voorstellen. Maar dat was een krantenadvertentie. De AVRO zocht 2 junior producers voor de afdeling amusement. Daar waren 500 sollicitaties op en ik kreeg die baan. En ik heb toen een brief geschreven aan Boudewijn Klap. Dat was toenmalige directeur van de AVRO. En gezegd van, luister, ik heb een kleinkunstachtergrond. Dus het zou kunnen dat ik in de toekomst misschien wel weer wil presenteren. Nu niet. Nu wil ik mijn kennis daarop loslaten. Maar het zou kunnen gebeuren. Een ander ding wat ik gedaan heb, ik was zo gefrustreerd over die afdeling amusement, want ik lag op zijn gat op dat moment. Want iedereen was naar RTL en Mies Bouwman was ziek. En het was vreselijk. Het was echt verschrikkelijk. Ik heb toen een heel rapport geschreven. Echt, wat was ik, 25? De AVRO als entertainment omroep. Een junior producer, hè?
Geweldig.
En dat heb ik ingediend bij Boudewijn Klap. Dus niet bij mij, met directe manager. En daar stond eigenlijk alles in wat later Showtime, Shownieuws, Boulevard geworden is.
En waar komt dat vandaan, dat je dacht, dit moeten we doen?
Nou, ik kwam heel veel voor mijn musical-achtergrond kwam ik heel veel in Londen. En als je in Londen was en je nam de metro, dan waren er overal enorme affiches van films, van, nou, games nog niet, van cd's, van theatervoorstellingen. Dus dat was overal. Toen dacht ik, wat is dat raar, dat er wel op het vlak van sport van alles is. Daar wordt over gepraat en er worden programma's over gemaakt. En entertainment helemaal niet. En dat zette mij op het spoor. Ik dacht, het kan toch niet zo zijn dat in Nederland anders is dan Amerika, waar je al 10 jaar Entertainment Tonight hebt. Nou, en dat heb ik toen eigenlijk uitgewerkt. En vervolgens heb ik de mazzel gehad dat ik Showtime, Shownieuws, Boulevard, bij iedere rubriek eigenlijk aan de wieg stond om het te maken en verder uit te ontwikkelen.
Maar ik denk in die tijd dat jij daarmee begon, want dat is natuurlijk ook een reden waarom we dat niet hadden in Nederland, dat er ook best wel een beetje kleinerend naar werd gekeken.
Ja.
Ja, wat maakte je mee?
Ja, en er werd kleinerend naar gekeken. Want ja, dat was eigenlijk Henk van der Meijden. Hè, en achteraf kun je zeggen, wat een pionier was dat. Hè, want die deed
iedereen las het altijd.
Iedereen las
maar
het.
Vond hem verschrikkelijk.
En je wilde heel graag op die pagina staan. Ik heb 1 keer een hele grote pagina van Henk gekregen. Dat zei Ruud ter Weijden, een presentator. Die zei, dat kan 2 dingen betekenen. Of het gaat heel goed met je, of over een jaar ben je nergens meer. Ik zei, dankjewel, jij ook een fijne donderdag. dus ik had iets van, daar is een markt voor. Er werd een beetje op neergekeken. Aan de andere kant merk je dat als je zo'n programma gaat maken, en ik denk dat BNN Nieuwsradio niet anders is, op het moment dat je begint, dan gaat het nieuws zichzelf genereren. Ja, dus toen ik het aan het bedenken was, gebeurde er niks. Maar op het moment dat mensen weten dat zo'n rubriek er is, gaat ieder PR-bureau, iedere artiest, iedereen die een film ontwikkelt, denken, we moeten onderwerpen voor dat programma bedenken, want daar zitten we er regelmatig in. Dus dat programma en die entertainmentjournalistiek, ja, ik ben daar eigenlijk op tv mee begonnen en dat is zichzelf gaan opjutten.
Maar je moet natuurlijk wel in het begin vanuit de sfeer van er wordt op neergekeken, er zijn nog geen kijkers, dan moet je ergens gaan bouwen. Ja. Dan moet je dus naar dat succes, want dan gaat het uiteindelijk vanzelf.
Ja, klopt.
Maar hoe kom je dan tot dat succes?
Eigenlijk heb ik hele mooie geleidelijke stappen gemaakt. Ik ben begonnen met Showtime. Nou, dat is vreselijk. Ik ga dat nooit terugkijken. Dat is de X.
Oh, jammer dat we dat niet hebben. Dat we nou niet even vragen.
Ik zit met Paulien Huizing. Gaan we de Schat van de Meid met z'n tweeën een Amerikaans programma te doen. Maar daar was Nederland echt helemaal niet klaar voor. Maar de ellende was dat wij heel slim door RTL geprogrammeerd waren naar een grote donderdagavondshow. Dus naar de Surprise Show of de Soundmix Show. Dus we hadden meteen 2 miljoen kijkers. Ik was nog nooit op tv geweest. Van de een op de andere dag hadden 2 miljoen kijkers mij gezien. Dus dat programma begon wel te lopen en daar keken veel mensen naar. Dat was het eerste, de Amerikaanse rubriek. Het tweede was het dagelijkse. Dat was er niet. Dus dat heb ik vervolgens bij SBS ontwikkeld. Het derde was het dagelijkse met een mening. Want dat was er helemaal niet. En dat heb ik door Edwin Evers ontdekt. Ik deed bij Edwin Evers een wekelijkse rubriek op de radio.
Ja.
En daar kreeg ik niet voor betaald. Ja, luisteraars, ook ik heb wel dingen in mijn leven voor niets gedaan. En toen zei Rick Romeijn, die de productie deed voor Edwin, die zei, je krijgt er niet voor betaald, maar het is heel goed voor je populariteit. Nou, dat bleek, want het was een ontzettend leuke rubriek. En ik deed het gewoon, ja, ik deed vanuit mijn huis, belde ik, maar belde de glazenwasser aan en begon de hond te blaffen. Hoorde heel Nederland dat de glazenwasser aan. Dat was eigenlijk ook nog nooit op die manier zo.
Terwijl dat nu gedaan. Weer helemaal begint terug
nu
te komen.
Nu is dat helemaal terug aan het komen. Ja. En toen was het allemaal een beetje nieuw. Maar wat ik toen wel merkte, als ik een mening had, dan was dat verschrikkelijk veel nieuws. Dus toen ik bij RTL Boulevard ging doen, wat een beetje op Edwin Evers zijn rubriek geïnspireerd was, heb ik in mijn contract laten opnemen dat de zender nooit afstand van mij mocht nemen.
Aha.
Want als ik de eerste week de dingen riep die ik uiteindelijk ben gaan roepen, en de directie van RTL zou meteen zeggen, ja, maar daar zijn wij het niet mee eens, was dat programma dood geweest.
Dus je had eigenlijk, nu is het heel normaal om meningen met elkaar te delen, maar dat was toen eigenlijk dat vernieuwende element. En dan zoek ik naar, hè, want het gaat over de self-made men and women deze week. Dan zoek ik naar het moment dat je dat dus, hoe je dat voelt van daar moet je heen. Ik bedoel, je hebt dingen meegemaakt dat je dacht, het werkt.
Ja.
Maar het zat dus al in jou dat je met die meningen bezig was.
Het zat echt in me. En ik denk dat bij mij is het een combinatie van, als kind heb ik alle tv-series, maar ook aftitelingen gelezen. Dus ik wist al heel veel van het vak. Ik heb een kleinkunstachtergrond, dus ik ben gewend om met taal te spelen. En dat was een toegevoegde waarde. Dus eigenlijk bij mij vielen al die dingen een beetje op zijn plek. En ik heb geleerd bij Showtime, als je te onherkenbaar werd, en dat was ik, want ik was gewoon een soort modepop, ik was Candy daar zat te presenteren, dan gebeurt er niks. Dan denk ik wel, ik ben op tv en mensen gaan me herkennen. Ja, ze herkennen je ook, maar niet op de manier die jij wil. Dus ik ben eigenlijk geleidelijk aan van een aangeklede pop gegaan naar iemand die de verantwoordelijkheid voor een programma nam, die vervolgens zelfs interviews ging doen. Dus ik merkte, hoe meer ik mijn persoonlijkheid en mijn dwarsheid en mijn mening op een programma losliet, hoe beter het werd.
The Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken als het gaat de self-made men and women van ons land. En vandaag heb ik dus de gast Albert Verlinde. Je vertelde al over de Kleinkunstacademie. Wilde je eigenlijk acteur worden?
Nee. Nee, ik heb schaamteloos misbruik gemaakt van de situatie. Ik dacht, hoe kom ik in contact met, ik kwam uit Brabant, ik woon in Vught. Ik dacht, hoe kom ik in contact met die wereld? Er waren geen talentenjachten. Er waren maar 2 musicals die in Nederland gedaan werden. Dus hoe kwam ik in contact met die wereld? Daarna is Big Brother en alles gekomen. Kon iedereen op tv komen, maar toen niet. En toen dacht ik, ja, ik ga naar de Kleinkunstacademie, want dan leer ik mensen kennen daar.
Maar ging het je dan om dat je gewoon in die wereld wilde rondlopen, of dat je er toch ook iets in wilde doen? Wilde je presentator worden?
Ik wilde eigenlijk presentator worden. Ik wilde, dat heb ik ook mijn leven lang al, zelfs als krantenjongen op de fiets gedaan. Dan las ik gewoon voorpagina's voor en zong ondertussen liedjes. Dat was een soort ochtendmagazine wat ik deed. Dat is een hele vrolijke krantenjongen. Dus ik heb dat altijd gedaan. Ik heb dat altijd leuk gevonden. Dus toen ik op de Kleinkunstacademie kwam, kreeg je een media cursus en je kreeg een radiopresentatiecursus, een tv-cursus. Dus daar heb ik allemaal heel erg van geprofiteerd. Ik dacht, hoe kom ik met die wereld in contact? Dat is wat ik wilde. En natuurlijk heb ik een cabaretgroep gehad en is dat voor mijn ondernemerschap ook niet verkeerd geweest. Ben ik musicals gaan doen. Maar uiteindelijk merkte ik dat bij de AVRO weer binnenkomen en dan iets ontwikkelen in je tanden ergens inzetten en kijken naar budgetten en naar uitstraling, dat was voor mij wel thuiskomen.
En als je dan bedenkt van wat is er nodig om succesvol te zijn?
Het is toch een combinatie van zakelijkheid en talent.
Want het eigenlijk is, was je toen al heel berekenend dat je die opleiding deed. Want
ja, eigenlijk werd, klinkt heel erg als je het zo zegt, maar het is wel zo. En vaak heb je al een plan voordat je het zelf in de gaten hebt. Er heeft echt niemand ooit bedacht op een kamertje in Vught van dan begin ik zo en uiteindelijk eindig ik als directeur Stage Entertainment. Dat gaat hem niet worden. Maar wel een soort instinct wat je hebt, maar dan ook het talent om het zakelijk te benaderen. Ik heb echt... Ik heb heel lang met een aanvullende uitkering gewerkt. Dus ik had een cabaretgroep, nou, dat leverde niks op. Dus iedere week naar de UWV of het arbeidsbureau, iets noemde, een envelopje in de bus, heb ik allemaal gedaan. Maar ik had ook niet veel nodig. Dus tot mijn 30ste heb ik dat een beetje zo volgehouden. Maar dan van het moment dat ik echt dacht, en nu is het klaar, nu moet je wel aan een carrière gaan werken, ben ik bijvoorbeeld ook echt wel, als ik vond dat ik niet genoeg verdiende voor wat ik deed. Als ik als junior producer bij de AVRO begin en vervolgens breng ik een programma als Andermans Veren binnen en ik schrijf een rapport, dat ik denk, ja, dat junior is nou vanaf. Dus ik durf dan ook heel erg naar je baas toe te gaan, maar soms al binnen een half jaar zeggen, hij klopt niet meer. Dus heb je dat van zakelijk instinct.
Heb je dat van je ouders meegekregen?
Ik denk van mijn vader.
Ja? Ja. Want wat deden jouw ouders?
Mijn vader, mijn moeder heeft ook heel veel gewerkt. In het begin vooral ons als kinderen. Maar daarna is in winkels gewerkt en schoonmaak, voor alles gedaan. En mijn vader is heel geleidelijk aan van vertegenwoordiger, uiteindelijk doorgegroeid naar directeur bij Martens Bouwbeton in Oosterhout. En van hem heb ik geleerd dat je nooit haast moet hebben. Doe gewoon, pak je eigen ritme. En dat heb ik ook wel eens tegen jongens en meisjes gezegd die dan bij me komen en tips willen hebben. Niet meteen voor het geld gaat. Dat, als het leuk is, komt dat wel een keer, snap je? Maar je moet jezelf niet smoren, in de kiem smoren, door te vroeg gefocust te zijn op wat je ermee kunt verdienen. Want je moet eerst je passie en je talent tot glorie laten komen. Dan komt dat wel.
En dan komen dingen vanzelf. Ja. Ben je wel eens onzeker geweest?
Het blijft iets te lang stil.
Dat kan twee dingen betekenen.
Nee, eigenlijk alleen op die Kleinkunstacademie. Omdat die Kleinkunstacademie, ik vond mezelf niet de beste zanger of danser of acteur. Dus, en ik zag mezelf dat ook niet doen. En daar word je onzeker van. Als je foto's uit die tijd ziet, ik had een eigen cabaretgroep, en dan zie je een foto dat ik van het podium af kon lopen. Nou, een diep ongelukkige, magere jongen. Dat je denkt, wat doet die jongen er? Waarom doet hij dat?
Want eigenlijk was je jezelf ook een beetje aan het verloochenen, want je had een andere agenda. Juist. Waarom je het deed.
Ja, ja. Ja. En eigenlijk zat ik op het momentum te wachten waarop ik weg kon, eigenlijk. En dat is eigenlijk begonnen bij het Ballet van Vlaanderen. Die deden ook musicals en daar zat ik in het ensemble. En omdat je toen, dat is ook een goede tip voor iedereen, in een andere wereld, snap je? Dat was niet Amsterdam, dat waren niet mijn klasgenoten, dat was niet iedereen die... Ik ging gewoon naar Antwerpen, ik ging daar wonen op kamers en ik ging daar in een ensemble staan, in een vreemd land met andere betalingen en belastingregels en mores. En dat heeft voor mij heel veel betekend. Dat je even uit je comfortzone gaat en even gaat herijken wie je bent.
Dus dat je eigenlijk weer opnieuw begint?
Eigenlijk wel. Ja. Af en toe, nou, dat is een hele goeie. Af en toe durven opnieuw te beginnen.
Boeiend, want dit kwam ook in het gesprek met Humberto Tan naar voren, dat hij eigenlijk elke keer weer aan een nieuw palet wil werken. En dus daar ook fantaseert, wat zou ik doen als ik nu in Parijs zou wonen en op een andere manier mijn geld zou moeten verdienen?
Ik noem het ook altijd kies en dan verder maar zien.
Ja.
Ik heb daar zelfs een cabaretnummer over geschreven. Kies en dan verder maar zien. Maar als je niet, en de tekst ging verder, wie niet kan kiezen heeft ook nooit iets te verliezen.
Ja.
En iets verliezen hebben is natuurlijk best een mooie drijfveer. Niet dramatisch, maar het kan geen kwaad om jezelf af en toe op scherp te zetten.
Maar toch ben je weer heel berekenend in alles wat je doet.
Ja. Ja.
Dus dat kan dus blijkbaar bij elkaar samen gaan.
Ja, maar dat is wel naarmate je verder komt. Maar bijvoorbeeld het kiezen van, ik was in dienst bij de AVRO, met dat fantastische rapport wat ik geschreven had. En toen kwam Showtime. En Showtime heb ik ook weer zelf opgezocht dat ik dat ging presenteren. Want ik had een presentatiecursus van de AVRO gehad. En ik heb een soort screentest bij Van de Ende gedaan. Dat was Bert van der Veer. En Bert zei, wat raar, dat AVRO Entertainment Magazine, wat jij doet, waarom presenteer je dat niet? Dat deed ik als producer. En toen kwam Showtime, las ik in de krant. En toen heb ik gewoon de secretaresse van Bert van der Veer gebeld en gezegd: wilt u meneer Van der Veer even helpen herinneren aan wat hij gezegd heeft, waarom ik zo'n programma niet presenteerde? En toen werd ik het. Goed idee, zei hij. Dus het is ook je kans zoeken. Maar ik zette
maar ook een bravoure.
Want ik zei wel mijn vaste dienst op bij de AVRO. Ik had haar vaste dienst en ik ging voor 13 weken Showtime ging ik naar RTL. Ja. En dat is, ik dacht, als ik nu niet kies, als het niet lukt, is het heel jammer. Dan lik ik mijn wonden en dan ga ik weer door. Maar als het wel lukt, dan ga ik jaren balen dat ik dit nu niet aangedurfd heb.
En je bent dus jarenlang zeer succesvol geweest. Uiteindelijk RTL Boulevard, volgens mij heb je het 15 jaar gedaan.
15 jaar, ja.
Je zei al, de mensen spreken er nu nog op aan. Dus zoveel invloed had je bij Ernst Sidderen op dat moment. En dan uiteindelijk komt die toch die val van Zes Inside.
Ja, ja. Ja, en dat is omdat je misschien onderschat dat waar je in pionierde, dat er al is. He, dus eigenlijk ga je dat waar je altijd in gepionierd hebt en waar je gewoon roekeloos instapte, ga je doen. Ik heb het hartstikke leuk gehad, maar je gaat het toch doen dat je denkt: ik ga het dan toch nog een keer doen, snap je?
Ja.
En dat is geen goeie.
Nee.
Nee. Nee. En dat vind ik heel jammer voor zo'n team ook. En nu doe ik shownieuws af en toe. Maar dat, dat ben ik zelf ooit begonnen. Dus dat vind ik leuk en prima. En daar zit ik. Maar zo'n nieuw programma opstarten, wat eigenlijk is wat je eigenlijk al deed, dat moet ik eigenlijk niet doen.
En dat wist je al heel snel?
Ja, eigenlijk wel. Ik had het na een paar weken wel in de gaten dat ik dacht: dit gaat hem niet worden. Nee.
En dat lijkt me verschrikkelijk. Hè? Ik bedoel, ik presenteer ook, dus ik weet hoe het is om op die plek te zitten en dat mensen van alles van je vinden. En dan kom je van dat enorme succes.
Ja.
En dan glipt het zo.
Ja, dan glipt het uit je vingers. Maar dan merk je wel aan de andere kant dat je weer andere talenten ontwikkeld hebt. Dat is namelijk dat je niet meer zo gevoelig bent als je misschien 15 jaar geleden was. Dus, en dat je ook wel het verantwoordelijkheidsgevoel hebt en dat je realiseert dat het voor het hele team dat aan het maken is veel erger is dan voor jou. Doe voor mij is het even door Angela de Jong heen bijten. En voor het hele team is het hun werk. En ik heb natuurlijk altijd de combinatie met dat andere werk bij Stage. Waardoor ik denk, ja, weet je, ik heb...
Dit is niet je leven.
Dit is niet mijn leven.
Maar je beseft je wel dat een tijdperk voorbij is.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En daarom vind ik eigenlijk shownieuws wel weer leuk om te doen. Dat ik denk, ja, dat is een beetje thuiskomen. Dat is dat programma dat ik eigenlijk ooit begonnen ben. En dat vind ik eigenlijk wel leuk om te doen.
Mijn gast in BNR's Big Five van de Selfmade Men and Women is Albert Verlinde vandaag. En hij heeft het ver geschopt in die wereld. Van showbizkoning tot de grootste musicalproducent van het land. Maar corona zet nu alles op losse schroeven. Hoe zijn toekomst eruit ziet, dat bespreken we straks.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 self-made men en women. En mijn gast vandaag is Albert Verlinde, directeur bij Stage Entertainment. We hebben net jouw eerste stappen bij televisie, de grote successen daar. En uiteindelijk heb je ervoor gekozen om richting die musicals te gaan. Wat was jouw drijfveer om dat te doen?
Verveling. Nee, 2 dingen. De verveling is wel een ding. Want ik zat dus bij SBS en ik ging iedere dag 5 minuten shownieuws doen. Maar dat was 's avonds om 22:50. Dus ik had de hele dag niks te doen. En ik werd goed betaald, maar ik had verder niks te doen.
Dit was nog voor Boulevard?
Voor Boulevard. Dus daar praat ik echt over 1998, zo 22 jaar geleden. En toen dacht ik, wat ga ik nou doen? En Joop van den Ende was net met al die grote musicals begonnen. En ik zag heel veel nieuwe musicalproducenten allemaal floppen. Met fantastische ambitie, maar het ging allemaal mis. En dacht ik, ja, ik snap wat dat misgaat. Want je moet een passend antwoord vinden. Die grootheid van Joop, daar kun je toch niet tegenop? Want die grote titels zijn weg en het geld heb je niet om het te maken. Dus doe nou gewoon heel simpel, maar kleinschalige voorstellingen met een grote uitstraling. Dat was mijn motto.
Dus weer heel zakelijk bekeken. Ja. Dit is een niche, als ondernemer eigenlijk.
Ja, dan heb ik mijn eigen recht van bestaan. En de eerste die ik deed was Piaf met Lisbeth List. Want het was een kleine voorstelling met 8 mensen op het toneel, 3-man orkest en een ster die Lisbeth List was.
Zij heeft veel voor jou betekend, hè, volgens mij?
Ja, ongelooflijk veel. Ja. Ze is helaas overleden, ook midden in coronatijd. Ik hoop oprecht aan het eind van dit jaar, als we allemaal terugblikken, dat we iets meer stil kunnen staan bij haar overlijden dan we nu hebben kunnen doen. Maar Lisbeth was fantastisch. Die vond het zo'n krankzinnig idee. Ze dacht, ik ga het doen. Dat was mijn eerste productie. Mijn hypotheek zat erin. Maar ik werd ontzettend geholpen door iedereen. Dus ook door SBS, Fonds van Westerlo. Die zeiden, we gaan je helpen en het gaat lukken. Uiteindelijk gingen daar in één jaar 125.000 mensen naartoe. Dat was gewoon, nou, dat had de gemiddelde Joop musical eigenlijk ook niet eens, snap je. Dus het was bingo. Nou, daarna word je een beetje overmoedig. Hè. Dan denk je, ah, kan iedere titel aan? Nee, dat is niet waar. Blijf bij je plan. Kleinschalig voor een groot publiek. En als je groter wil, hè, dus als je zegt, ik wil toch Hamelen en Annie en Grease, zoek dan titels van je weet dat ze een groot publiek aanspreken. En heb een gimmick erbij die heel veel marketingkosten bespaart. Dat was mijn motto ook. Dus als ik Annie deed, dan had ik Edwin Rutte, ome Willem, die Daddy Warbucks speelde. Toen ik Grease deed, was Jim Bakkum, die net The Voice had gedaan en Dance with the Stars had gewonnen. Dus ik zocht altijd een soort ding dat het publiek eigenlijk dacht, nou, daar kun je naartoe. Dus toen ik Grease ging doen, daar gingen 400.000 mensen naartoe. Door dat idee wat ik had.
Ja.
Ja, dat is wel. Daar ben ik best een beetje trots op. Dat gelukt is dat het een groot bedrijf werd. Wat ook heel veel nieuwe producties ontwikkeld heeft. Als Toon en Ramses en Wim Sonneveld. Die biografische musicals bestonden eigenlijk ook niet zo. Die heb ik voor Nederland een beetje ontwikkeld. Waar een heel groot publiek voor is. Dus ja, dat was mijn ondernemingszin eigenlijk.
En dat werd steeds groter. En uiteindelijk zo groot dat jij en Joop van den Ende zijn samengegaan.
Ja, ja. En dat was natuurlijk een enorm moment. Dat was, het is nu ongeveer 6 jaar geleden, sterker nog, het is precies 6 jaar geleden dat Joop en ik elkaar spraken bij de bruiloft van Peter van der Vorst. En Joop had het best toen een beetje ingewikkeld, omdat je wil ook wel door weer eigenlijk. Hij wil ook een beetje afscheid gaan nemen van het bedrijf. Het was een duur bedrijf geworden. En dat zei hij letterlijk. Hij keek naar mijn bedrijf en zei, ja, jouw grote productie à la Footloose of Flashdance is goedkoper dan mijn kleine productie Love Story. Hoe kan dat? Nou, toen op die bruiloft hebben we de afspraak gemaakt. Hij was toen moeder bij de revue aan het maken. Ik zeg, ik wil best wel eens komen kijken en dan gewoon kijken wat ik daar van vind. En dan maak ik aantekeningen.
Wat jij anders zou doen.
Niet mailen. Ja. Stuur gewoon op. Nou, dat gesprek ben ik nooit vergeten, want hij was heel bang dat ik allerlei decordingen zou aanpassen. Nou, als er iets mij minder interesseert, is het decor. Want ik vind dat als je een verhaal goed vertelt en volgt, ja, dan kun je tegen een zwarte doek doen, snap je? Maar bij Joop natuurlijk nooit een zwart doek. Maar dat, en toen heb ik echt een aantal dingen die hij ook allemaal aangepast heeft. En toen begon eigenlijk, en dat is inderdaad echt 6 jaar geleden, dat hij zei, ook zijn boord had gezegd, je moet met Albert gaan praten. Die twee bedrijven, die moeten nu samen. En Albert,
want wat is dan hetgeen wat jij, hè, want hij vindt het decor en al dat soort dingen belangrijk, daar ben jij minder mee bezig. Wat is dan datgeen wat jij kon brengen voor dit bedrijf wat hij niet deed? Waardoor het uiteindelijk een grote productie toch goedkoop gemaakt kon worden.
Ik denk dat het. Ik heb steeds in het een behandeld of mijn eigen portemonnee was. Mm-hmm. En dat heeft André van Duin ook wel eens gezegd. Joop in het begin natuurlijk ook. Maar als je zo rijk wordt als Joop, is het best moeilijk om dat gevoel te blijven houden. Wat verantwoord is om uit te geven, snap je?
Ja.
Omdat je gelooft en. Dus dat was heel, heel ingewikkeld. En ik denk inderdaad een soort toch nog iets meer bij het publiek staan. En dat heeft mij natuurlijk ook met Boulevard en Showtime had geholpen. Dat ik toch een soort dagelijkse thermometer in de samenleving had. Ook op redacties. Waar staan ze wel op aan of staan ze niet op aan? En dat nam ik allemaal mee. Dus ik denk dat mijn toegevoegde waarde is het wat goedkoper produceren. En dat zou Joop best moeilijk gevonden hebben af en toe, denk ik. Dat hij dat vond. Het verhalen willen vertellen en toch meer naar het publiek luisteren.
Ja, ik merk als je kijkt nu hoe hij erover praat. Dat het. Er heeft laatst een interview in de Volkskrant gestaan. Ja. Dat het niet zo. Leuk, de sfeer is niet meer zo leuk tussen jullie.
Ja, nou, de sfeer is niet leuk. Ja, we hebben eigenlijk heel weinig contact met elkaar. Maar ik.
Ja, maar hij zei wel wat had wel wat cynische opmerkingen.
Ja, maar dat vind ik dan, dat moet hij zeggen. Snap je? En ik las dat en denk, ja, vind het ook een beetje jammer. Want ik vind dat je met z'n tweeën stil moet staan wat je bereikt hebt. Dat bedrijf is weer hartstikke goed gaan lopen. Dat is verkocht. Dat is. Daardoor kan Joop weer andere dingen doen. Dus alsjeblieft, laten we met elkaar vieren. Zeker in coronatijd, dat we het leven hebben en dat we het goed hebben. En het is jammer. Maar ik wil gewoon stilstaan bij de mooie herinneringen. En dat is het feit dat ik met Joop Annie M. G. Schmid gemaakt heb. Daar heeft hij echt, en ook Simone gevraagd of Joop erbij betrokken kon zijn. Mm-hmm. En dat was echt het perfecte huwelijk. En daar is het extra wrang als je daarna merkt dat twee mannen toch, ja, we zijn geen vrienden geworden. Ja,
nee.
Dat is dan jammer.
Want hij vindt dat het te veel over Verlinde ging, als ik het even helemaal plat sla.
Ja, weet je, en dat vind ik. Ik wilde gewoon eigenlijk niks over zeggen. Omdat ik het zo. Denk ik, nee. Als je John de Mol bent, deed John de Mol. Als je Reinhard Oelemans bent, ben Reinhard Oelemans. En Joop van den Ende en Albert van den Ende. Er is altijd iets met die naam die het groter, ja. Snap je?
Maar raakt het jou, want zo begonnen we ook het gesprek, hè, dat je hebt bepaalde bijnamen en dat komt dan nu via Joop ook weer op een bepaalde manier terug. En daar deed je eerst best wel luchtig over, maar raakt het je toch ook ergens?
Nou, dat het gaat altijd over Linde, heeft me geraakt, omdat ik dacht van, juist nu in coronatijd, want hij zei het midden in de coronatijd. Nou, als het over één ding niet ging, was het over Verlinde. Ik was in iedere talkshow waar ik maar kon over de branche aan het praten. Niet alleen over stage, maar over het hele vak. Ik heb contact met de minister. Ik doe iedere week toespraken naar het personeel om ze te enthousiasmeren. Want die maken zich zorgen, hè, wat gebeurt er met hun.
Lekker.
Dus als er één ding in die periode, wie weet daarvoor, hè, bedoel, dat hier gelijk, dat weet ik niet. Maar juist in die periode dat je zo bezig bent om voor het vak en voor je bedrijf, voor je personeel op te staan. En dat dan iemand zegt, gaat om Verlinde, denk ik, oh, nou, niet nu, doe dat over een jaar weer, maar niet nu.
Als we dan kijken naar die toekomst, hè, want we zijn nu, we gaan nu einde zomer, hè, alles zou weer een beetje moeten opstarten. Tegelijkertijd zie je met corona dat de regels weer strakker worden aangedraaid. Of moet je zeggen, ik haal nu even wat dingen door elkaar.
Ja, ze wordt nog niet strakker aangedraaid, maar het dreigt te gaan gebeuren.
Hè? Je ziet nu al gewoon de landen om ons heen dat het veel strikter, alles gaat op slot. Dus dat is ook een beetje een voorbode voor wat er gaat komen. Ben je niet heel erg bang dat grote succes nu in elkaar dondert?
Ja, nee, ik... Kijk, ten eerste hoop ik dat we snel weer mogen. En met de regels zoals ze nu zijn, zouden we wel iets kunnen doen. We zijn serieus aan het onderzoeken of we toch weer een van onze shows open kunnen doen. Voor een beperkt publiek, dan is dat 1/3 capaciteit. Kan eigenlijk niet, maar we gaan het dan toch doen. Maar als dit echt veel langer duurt, ja, dan zullen we als stage moeten doen, houden we vast en wie we zijn, dat we per se grote producties willen brengen. Of als het te lang duurt, zeggen, nee, we moeten toch een plan B hebben, dat we misschien wat kleinschaliger producties hebben met een grote huis. Dan ga ik bijna terug naar de oer Albert Verlinde Entertainment projecten. Op dat kruispunt staan we nu. We kunnen hopen dat het allemaal meevalt.
Wat
als
denk
het
je?
Niet meevalt. Ik ben nog niet zo negatief. Ik denk, op dit moment zijn we een beetje regieloos. Hè. De regering is weg met vakantie. En we zijn een beetje, de meester is weg. Dus we lopen zelf door de klas links en rechts te klooien. We mogen iets meer regie hebben. Maar op zich lijkt het nog wel mee te vallen. En ik hoop dat het zo blijft. En dat we allemaal de verantwoordelijkheid nemen. Juist om, zeker die sector waar ik in zit, theater, evenementen, die is echt dood op dit moment. En willen we met z'n allen ook weer kwaliteit van leven hebben? Volgens mij zei vandaag Centraal Bureau voor de Statistiek er ook wat over, dat juist die zaken die het leven kwaliteit geven, die staan onder druk.
Ja.
En willen
dat mogen we moeten
dat
we meer omarmen.
Daar moeten we ook ons best voor doen.
Ja. Ik heb verschillende gesprekken gehad een paar weken terug, ook met de directeuren van musea. En daar kwam ook naar voren dat Duitsland dit gewoon veel beter doet als het gaat om het omarmen van cultuur en dat belangrijk maken.
Ik ben het er niet mee eens.
Nee.
En ik vind dat de cultuursector heel erg uit moet kijken dat het niet altijd mopper en huilie is. Er is ontzettend veel steun geweest. He, er is 300 miljoen door het ministerie aangegeven. Er zijn huurkortingen. Er is die NOW-regeling, waar zeker in de culturele sector heel veel mensen gebruik van gemaakt hebben. Dus laten we ook niet minder maken dan het is. Want het probleem is dan dat mevrouw van Engelshoven, als minister, moet toch dat kabinet weer in. Moet jij je voorstellen dat jij ontzettend je best gedaan hebt om opgeteld bijna 1 miljard te delen in die sector. En onmiddellijk, we zijn niet genoeg. Duitsland doet meer, denk ik. Ja, doe dat op een andere manier, snap je? Zit ten eerste hartstikke fijn dat het gebeurt.
Dat is misschien iets voor de langere termijn wat we structureel moeten veranderen,
juist,
maar niet voor dit moment.
En ik vind ook naar onze landgenoten, iedere sector heeft het moeilijk. Ga nou niet jezelf er steeds uittillen en zeg dat je het zo moeilijk hebt. Mm-hmm. Iedereen heeft het moeilijk op dit moment. En natuurlijk zijn er sectoren waar het weer beter gaat. Ik wou dat ik een supermarktketen gehad had in deze tijd. Ja. Maar snap je, laten we nou met elkaar bouwen en niet steeds dat land doet dit en dat. Nee. Dat land doet dat. Ik vind dat we ontzettend geholpen zijn. Dat kan ik echt wel steeds aan het even zeggen. En als je ziet wat het Prinsbeeld Cultuurfonds doet en wat de Goede Doelenloterij doen, en Bank Giro Loterij, hoeveel steun er ook vanuit die kant komt, denk ik, jongens, koester ook wel wat er op je afkomt.
Lig je er ergens wakker van?
Nee, ik lig er absoluut niet wakker van. Waar ik wel wakker van lig, is, we moeten met elkaar wel gaan herdefiniëren hoe groot de cultuur en evenementensector in een land kan zijn. Zijn heel erg om te zeggen, misschien, maar zijn alle musea nodig? Dit zijn best dingen waar we even naar terug mogen gaan. We komen van een ontzettend luxe economie af. Het hield niet op. Ja, misschien moeten we ook dat een beetje herijken. En zeggen, oké, hoe ziet die toekomst eruit? En misschien iets meer ondernemerschap wat dat betreft ook in die cultuursector brengen.
Dus er komt misschien een shake-out en dat is misschien maar goed ook.
Het kan. Iedere shake-out heeft geleerd dat als je op de lange termijn kijkt, komt er altijd weer wat beters uit.
Zometeen praat ik verder met Albert Verlinden. Maar eerst gaan we naar Jurgen Rijman. Want zometeen om 11 uur is er natuurlijk weer Ask Me Anything. Jurgen, waar ga je het over hebben?
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Self-Made Men and Women. Mijn gast is Albert Verlinden. En in onze uitstelling stellen onze gasten elkaar vragen. De kettingvraag noemen we dit. En in de vorige aflevering was hier een van de oprichters van Picnic. En die had deze vraag voor je.
Ik bewonder de pure passie waarmee Albert entertainment maakt. En de drijvende kracht is achter zijn musicalbedrijf. En ik ben heel benieuwd wat Albert met net zoveel passie zou doen als hij niet zou doen wat hij nu doet.
Oh jeetje. Ik heb altijd gedacht en altijd gezegd, of het is entertainment of het is advocatuur. Ja, gek, hè?
Ja.
Misschien ook omdat je zo wil praten, dan dat zou best kunnen. Maar ik merk dat ik dat leuk vind.
En was dat vroeger al toen je klein was?
Ja, altijd. Ja. Het was altijd één van de twee. En ik denk omdat wat advocaten natuurlijk doen is een doek terugbrengen naar de rafeltjes en de draadjes. En dat vind ik leuk. Eigenlijk doe ik dat in mijn entertainment ook. Snap? Het is heel veel als je naar kijkt vanaf de zijkant. Maar ik vind het leuk om ieder lijntje te pakken. En ook in mijn werk als entertainmentverslaggever doe ik hetzelfde. Hè? Waarvan een ander denkt, oh, dat is dat. Weet ik toch altijd een hoekje hier, een hoekje daar, een vraag te stellen. Dus ja, dat had ik heel leuk gevonden.
En wat zeiden je ouders vroeger als jullie het daarover hadden van ik wil of advocaat worden of die showbiz in? Wat vonden zij verstandig?
Die tijd vonden zij natuurlijk eigenlijk advocaat verstandig. Want ja, wat ik wilde, dat bestond eigenlijk niet. En ze hebben zich echt wel zorgen gemaakt. Hebben ze nooit met mij gedeeld, want ze hebben alles betaald. Een kleinkunstacademie, selectiecursus. En ik vroeg niet eens toestemming. Er lag gewoon een brief in de bus. Wat is dat? Ja, dat is een selectiecursus. Daar ben ik voor aangenomen. Kost 200 gulden het hele jaar. Oké, nou, dan betaalden ze dat. En ze hebben het fantastisch gevonden. En ik ben heel blij, ze zijn nu allebei sinds 2 jaar niet meer, dat ze al die victoriemomenten die ik vanaf 1998 gehad heb met televisie en al die premières, dat ze dat mee hebben mogen maken. En gezien hebben dat ik er toch goed van heb kunnen eten aan het eind van de rit.
En je vader maakte er volgens mij ook een heel mooi plakboek van.
Ja, dat is een boekenplank vol. Echt, dat koest ik ook echt. Dat was ontzettend lief en helemaal zorgvuldig inplakken. En ook het nummeren van de plakboeken en zo. Dus het is, ze hebben zo meegeleefd, waren zo trots. Maar toch even dan terug naar het ondernemerschap. De allereerste cabaretvoorstelling van Cabaret Boomerang. Dat deden we in Kampen, een voorstelling. En ik was helemaal niet meer bezig. Er zaten volgens mij 40 man in de zaal. En wie stonden daar al in de foyer om naar de voorstelling te gaan? Mijn ouders. En dat is eigenlijk symbolisch voor wie ze waren.
Is dat dan ook heel erg belangrijk voor succes? Dat je thuis ook al die mensen hebt die achter je staan, welke keuze je ook maakt?
Ja, en die natuurlijk ook vragen stellen bij wat je aan het doen bent, maar die er wel achter staan. En die niet zeggen, die niet constant barricades opwerpen. Want dat is ook wat, hè? Het feit dat mijn ouders die cultuur hadden dat het kon, maar dat ze wel vragen erover stelden. Van waarom dit en waarom dat? En denk je daaraan? En levenswessen meegeven. Ja, dat vond ik prachtig.
Als je kijkt naar die rafelranden, hè, die je dus zo interessant vindt om uit te pluizen, net dat andere perspectief te geven. Op welk item ben je dan het meest trots? Als je even kijkt naar die tijd als de showbizkoning.
Jeetje. Ja, eigenlijk ben ik vanuit de Showbiz Koning het meest trots op, en er is echt boulevard mee begonnen, hoe we omgingen met het overlijden van mensen. Dat bestond eigenlijk ook niet. Dat je zo uitgebreid stilstond bij, en we hadden in het begin, ja, Guusje Nederhorst en Frederik, dat was best veel. En om daar van alle kanten mensen te benaderen, iets over laten zeggen, wat ook niet zo gewoon was, hè, dat mensen dezelfde aantal in een programma zeiden wat ze van iemand vonden. Daar ben ik eigenlijk wel trots op, dat toen begonnen is. En als je kijkt naar echte nieuwsverhalen, dan is toch op een gegeven moment de val van Jack de Vries. Omdat hij een relatie had met een collega, was ook een boulevardverhaal.
Ja.
Ja, daar ben ik toch ook wel een beetje trots op, eerlijk gezegd. Als je met een ondergeschikte een relatie hebt en je vertelt dat niet, dat mag natuurlijk niet. Hè.
Nee.
Dus ja.
Ik had gedacht dat je zou zeggen dat parkeergarage-moment.
En ik wist dat je dat zou
Jolante
zeggen.
En nou,
weet je waarom ik daar trots op ben? Ik denk, jeetje, wie presenteert er een programma? En ik kan ze bijna niet noemen, hè? Dat je, hoeveel is het, 20 jaar na dato, nog steeds
dat moment
weet. Dat is toch wel heel bijzonder. Maar ik denk ook omdat het voor het eerst gebeurde in Nederland. We hadden dit nog eigenlijk nooit meegemaakt. Dat er iets gefilmd werd, dat het uitgezonden werd, dat mensen erop reageerden.
Gaat dan zoiets? Op een gegeven moment zoomt zo'n verhaal rond en het komt dan bij jou?
Ja, en dan heeft iemand die band. En dan ga je manager bellen en niemand zegt je mag het niet uitzenden. Dat is een hele belangrijke. Die is achteraf iedereen vergeten, dit hele verhaal. Maar er is van tevoren gemeld, we gaan dit uitzenden. Er is niemand gezegd en we verbieden het en we sleuren je voor de rechter of we gaan de
korte. Dus ze vonden het zelf ook wel prima.
Ja, anders zeg je nee.
Ja.
Dus, en achteraf heeft iedereen, West-Nederland is heel lang samen gelukkig geweest. Dus dat filmpje is de moeite wel waard geweest achteraf. Met Jan Smit is het ook goed afgelopen. Dus aan het eind van de rit is het een soort hobbel geweest bijna in de tijd. Omdat het nou zo wereldschokkend was. Alleen het heeft wel veranderd hoe we naar televisie keken. En het heeft ook veranderd hoe mensen in het openbaar zijn.
Mm-hmm.
Want zeker nu met die telefoons. En dat was toen ook niet natuurlijk. Ja, je moet je ervan bewust zijn. Als je bekend bent, ja, dan daar hoort een bepaalde verantwoordelijkheid
bij. Hoe bewust ben je jezelf? Want je bent zelf ook
ongelooflijk bewust. Zelfs toen Boulevard nog niet werd uitgezonden. En toen was ik volgens mij door Showtime al een beetje bekend. Ik liep op een gegeven moment in Amsterdam. Dat is echt een typerend voorbeeld van hoe ik erin sta. Ik liep op straat, ik was lekker wezen stappen en ik kom op straat een best leuke jongen tegen en die wil me iets aanreiken, maar ik wist niet wat het was. En het eerste dat ik dacht, het zal toch niet iets van cocaïne of zo. En ik spring 2 meter naar achteren. Dat ik denk, stel nou dat iemand denkt, ik maak een foto of het is een opzetje, weet ik wat. Ja, het is niet leuk om zo te moeten denken, maar het is het wel.
Je weet hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Ja. En heb je dan, als je dat dus beseft, ook wel eens een rot gevoel gehad dat je verhalen mensen die gewoon heel pijnlijk waren?
Ja, het enige is dat ik dat alleen maar kon afblussen door met mensen te bellen van tevoren. En door het door te nemen met ze.
Maar toch deed je het?
Ja.
Geen schuldgevoel over?
Nee, zeker niet. Nee.
Waarom niet? Want ik zou dat dan zelf.
Nou,
totaal ongeschikt voor zijn.
Nee, maar dat is ook zo. Maar daarom, je moet het ook echt doen omdat je vindt dat je het moet doen. En ik vind op het moment dat iemand de verantwoordelijkheid neemt om een gezicht op tv of in het theater of in de film te zijn. En als onderdeel daarvan een privéleven deelt. Hè, want vaak gaan mensen met kinderen naar premières toe en staan ze in de magie met hun partner en roepen het allemaal. Maar ja, dan hoort er ook bij dat als dat dan even niet goed gaat, ja, dan moet je er ook zijn. Dat is bij Madonna niet anders dan bij Bridget Maasland.
Maar waarom vind jij het mooi om dat dan te brengen? Wat is dat in jou?
Nou ja, dat is dan toch de ondernemer. Dan denk ik, ja, mooi om te brengen. Als ik dat vak doe, kan ik het alleen maar doen door het wel met mijn mores, met mijn geweten. Ik kan niet voor heel Nederland praten, maar mijn geweten vond dat het er goed mee omging. Ja, dan kan ik het. Want als ik het niet doe, geloof ik niet in dat programma. Dan moet ik het niet doen.
Maar je kan ondernemen op zoveel vlakken. En dat doe je natuurlijk nu ook met het theater. Maar dat je juist dit wilde doen.
Ja.
Wat is daar lekker aan om dat te doen, om dat te brengen? Je kan het goed.
Nou, misschien ook wel omdat je wist dat de mix van Boulevard, en zeker in die jaren was natuurlijk ook dat omdat dit erin zat, keken mensen en kregen ze ook een nieuwe film mee dat goed was. Of een boek. We hebben zelfs de ACO Literatuurprijs in Boulevard 2 jaar gedaan. Ja, waarom? Omdat mensen om andere dingen ook keken en dit allemaal meekregen. Dus dat hele sandwichgevoel heeft het programma wel verder geholpen. En heeft
het is de verpakking die je
nodig
hebt.
De verpakking. En daardoor heb ik ook dingen kunnen brengen die je normaal bedoelt, de ACO Literatuurprijs, denk dat de mensen die naar Boulevard kijken liever vergeten dat 2 jaar gebeurd is en dat de grootste hit ooit kniet op een bed violen in dat jaar gebeurde. Maar dat zal toeval zijn. Dan denk ik, ja jongens, dat was wat. En dat vind ik nog steeds, en of ik welk programma ik dan ook maak, die mix vind ik wel heel belangrijk.
Hoe belangrijk is geld voor jou?
Niet drijvend. Ik heb het heel lang niet gehad. En nu heb ik het hartstikke goed en echt veel beter dan ik ooit had durven dromen, zoals Rob de Nijs zingt in Bange Hart. Maar het is niet wat me laat tikken. En dat wil ik ook echt Ja, ik heb het nooit om het geld gedaan.
Wel om het succes?
Wel om het succes en om passie. En om je passie te kunnen uitvoeren. En als dat geld meeneemt op een gegeven moment. Ik heb natuurlijk de gouden jaren van televisie. Boulevard was zo belangrijk. En ik was daar zo belangrijk in dat de zender daar veel voor wilde betalen als ik dat deed. Ik was, het samengaan met Joop was zo belangrijk dat het bedrijf mijn bedrijf wilde overnemen. Dus ik heb ook wel geluk gehad dat alles waar ik zo in geloofde, dat dat op twee sporen een succes werd.
Ja, behalve dan dat ene moment hè, waar we het over hebben gehad. Maar ja. Dat was dus de basisfout die je bij jezelf maakte.
Ja, klopt.
Waar ik wel heel veel respect voor had, is dat je in die boulevardtijd, ook toen jouw man Onno in het nieuws kwam, gesnapt werd hè, met een andere man. Ja. Er waren foto's van. Dat je dat met een professioneel. Ik heb het nog een keer zitten terugkijken. Ik weet het ook nog van dat moment. Maar dat je dat zo professioneel zat te vertellen. Ik had er respect voor, maar ik denk ook, hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja. Nee, en dat is dan toch de. En ik kan alleen voor mezelf praten, niet voor Onno. Maar dat is. Dan denk je, ja, luister Albert, je kunt niet je carrière bij zo'n programma gemaakt hebben. En dit allemaal gedaan hebben. En over anderen. En dan niet thuisgeven als er met jou iets is. Dat kan niet.
Maar echt met een stalen smoelwerk.
Ja. Maar ik heb ook de uitzending gemaakt over Anthony Kamerling. Dat was de dag na zijn zelfdoding. Daar zat ik ook. En er gaat dan.
Je zwager.
Mijn zwager.
Ja.
En dan zet ik een knop om. En toen heb ik ook echt gezegd: ik wil iedereen die in de uitzending reageert. Ik wil van niemand horen gecondoleerd. Of wat dan ook. Want dan breek ik. Ik wil geen filmpje zien. Ik doe wat ik hier moet doen. En op een gegeven moment. Als je zoiets moet doen, en dat zal iedereen, ook ieder ondernemer herkennen die zware fases doormaakt, dan komt er een kracht in je naar boven die je doet. Maar je weet ook, je stelt voor jezelf ook een paar regels waarbinnen je kunt doen wat je moet doen. En dat is wat ik gedaan heb.
Het is een hele rare overgang, maar we moeten toch ook nog de kettingvraag doen voor volgende week. Want dan gaat mijn collega Art Rooijakkers met de Big Five van de generatiekloof aan de slag. En zijn eerste gast is Henk Krol.
Ja.
Wat zou je Henk
Nou, daar heb ik echt over nagedacht, maar ik denk dat ik een goede vraag heb. Henk is volgens mij ooit begonnen, in ieder geval. Henk, zal ik hem zo voorstellen?
Ja, doe maar.
Henk, je bent ooit voorlichter geweest van de Tweede Kamerfractie van de VVD. En ik vraag me af, wat is nou de PR-les die je toen geleerd hebt, die bij alles wat jij meemaakt altijd een richtlijn voor jezelf geworden is?
En waarom vind je dat zo belangrijk om te weten? Zit daar ook cynisme in of niet?
Nee, niet cynisme, maar oprechte nieuwsgierigheid hoe alles wat je mee kunt maken, hoe je als woordvoerder daar dan tegenaan kijkt. Want dan denk je, oh wacht even, laat dat naar me. Tenminste, ik zou soms denken, laten we dit maar niet doen.
Ja.
Nou, vandaar dat ik het even wil weten.
Okay.
Maar je kijkt meteen. Ja, dat zit erg aan mij. Er zit altijd een soort lachje in of dit. Ik vind het gewoon een goede vraag.
Ik vind het ook een hele goede vraag. waar gaan we jou ooit nog terugzien?
Ik blijf shownieuws voorlopig even doen. En ik vind wel dat ik wil in de toekomst meer bestuurlijk dingen gaan doen. Hè, dus steeds blijf ik doen. Maar ik wil wel. Ik heb het Nationaal Theaterfonds opgericht. Ik ben president-commissaris van het MEC. En dat level. Daar wil ik eigenlijk nu meer naartoe. Om alles wat ik opgebouwd heb aan kennis en ervaring te kunnen delen en voor anderen te gelden te maken.
Nou, wie weet kunnen we daar in de toekomst dan nog een keertje verder over praten. Dank voor dit moment in ieder geval, Albert Verlinde. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar natuurlijk eerst op deze zender Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele mooie dag en natuurlijk een mooi weekend.